Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente De Oase. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Een extra welkom aan Paulerina met de kleinzoon. Dat is heel leuk. Paul gaat zo meteen ook voor ons spreken. En we zien daar nog een gast, Teersa, ook welkom. En als je hier meestal elke zondag bent, ben je ook heel, heel welkom. We gaan eerst de paaskaars aansteken. Ik wil vragen of Marianne dat voor me wil doen. Oké, dankjewel. De paaskaars staat symbool voor Christus. Christus, het licht van de wereld. Hij is met ons alle dagen tot aan het einde. De boodschap van Paul, die we straks gaan horen, die gaat over de bruiloft in Cana. Ik heb hem al stiekem een beetje mogen lezen, dus ik ben al blij geworden. En ik denk dat jullie dat zeker zullen worden als je naar Paul luistert. Ik ga jullie eerst voor in gebed. Daarna geef ik wat mededelingen en daarna gaan we met elkaar zingen. Heer, we danken u dat we deze morgen hier mogen zijn in uw huis. En wij vragen u om uw zegen. Spreek tot ons door uw woord, door de liederen, door de geest. Wij voelen ons ook verbonden met allen die lijden in de Oekraïne en de landen daaromheen. Wilt u zich over hen ontfermen? En wilt u het oorlogsgeweld doen stoppen? Dat bidden wij u vanuit het diepst van ons hart. In Jezus' naam. Amen. Amen. Het is vandaag alweer de derde Lijdenszondag. En als je een beetje googelt op de computer, dan zie je daar ook altijd een mooie tekst bij elke zondag. En voor vandaag is dat: mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer. Nou, dat sprak mij wel aan. Niet omdat ik dat altijd doe, maar omdat het een mogelijkheid is om je open te stellen voor de Heer. En je op hem te richten en ook van hem te ontvangen. En dat willen we ook graag deze morgen.
Goedemorgen, gemeente. Fijn u weer te zien. Ik heb mijn laatste verjaardag deze Bijbel gekregen, in de nieuwste vertaling. NBV 21 heet die, geloof ik. En het is voor het eerst dat ik hem als preekbijbel gebruik bij u. Dus in ieder geval heel goed om hier te zijn. Het is vaste tijd, zoals u weet, zoals in ieder geval in de katholieke kerk dat gevierd wordt. 40 dagen vaste tijd. Voor vierde ze carnaval, heb ik altijd een beetje apart gevonden. Maar goed, in de katholieke gedachte hoort het bij elkaar. Eerst nog even uitbundig feest vieren en dan 40 dagen bezinning. En in de protestantse kerken staan we meer tijd bij de Lijdenszet, zoals het ook genoemd is, de Lijdenszondag. De Lijdenstijd als voorbereiding. In ieder geval een tijd, dat is toch de bedoeling in het kerkelijk jaar van bezinning. En de tijd waarin we nu leven, die nodig daar in ieder geval al extra vooruit, hè, want de pandemie die we net aan het overwinnen zijn, een beetje in het staartje ervan zoals het lijkt, hè, hoewel je het nooit meer weet. En tegelijkertijd natuurlijk de laatste weken de oorlog in Oekraïne die ons enorm bezighoudt. Wie had dat nog gedacht, een oorlog in Europa in onze tijd. En Oekraïne ook, daar stromen de kerken nu vol, is een tijd. Ja, dat mensen weer extra beseffen dat ze God nodig hebben. En uiteindelijk dat de zaken in Gods hand zijn. Dat kan ook geruststellen. En in een tijd als deze helpt het mij altijd om mijn aandacht te richten op het grotere plaatje. Omdat je je kunt verliezen en bijna depressief kunt worden in al die feiten van de actualiteit. En ik wil helemaal niet zeggen dat die onbelangrijk zijn. Die zijn belangrijk. Geef ook ons een richting om te bidden. En daar moeten we ook mee bezig zijn. We zijn in deze tijd geplaatst. Maar tegelijkertijd moeten we die gebeurtenissen altijd in het licht zien, in het perspectief van wat de Bijbel, in het, met name het Nieuwe Testament, wel het Koninkrijk Gods of het Koninkrijk der Hemelen noemt. Er is een groter plan. Er is een plan van God waar wij onderdeel van zijn. Waar wij in zekere zin een voorhoede van zijn. In ieder geval het zichtbare van het Koninkrijk van God. Daar maken wij deel uit. Door zijn gemeente wordt het Koninkrijk God zichtbaar in deze tijd. En is een voorproefje als het ware. Een beeld vooraf van wat eens voltooid zal worden. Onvolkomen, want het zal volkomen worden. Maar toch in zich is het al een beeld ervan. En in dat kader werd ik geïnspireerd door dit gedeelte, een bekend gedeelte uit Johannes, in het evangelie van Johannes, de bruiloft van Kana. Laten we eerst maar de tekst lezen uit Johannes 2. Het is van 1 tot en met 11 en daarna ga ik het verder op in. Op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea. De moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar, voor het Joodse reinigingsritueel, 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Jezus zei tegen de bediende, vul de vaten met water. En ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water wat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede, maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Kana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Eerst wat inleidende opmerkingen. De bruiloft in Kana is een geliefd onderwerp als u wel eens een bruiloft in onze kringen of in protestantse kringen, maar ook wel in katholieke kringen meemaakt. Is natuurlijk begrijpelijk. Het gaat over een bruiloft, tenslotte. Er wordt ook wel genoemd dat Jezus door zijn aanwezigheid, als het ware, het sacrament van het huwelijk, zoals het in katholieke kringen nog heet, bevestigd heeft. En ik heb er in mijn leven, zoals u ook, al heel wat huwelijken mogen meemaken. En vaak deze tekst dan voorbij zien komen. En vaak ook dat de nadruk gelegd werd op de woorden van Maria, wat hij u ook zegt, doe dat. Dat is allemaal zeer legitiem en een prima uitleg op deze tekst. En toch denk ik, als je dus daar de nadruk op legt, dan heb je misschien wel waar Johannes het met name over wilde hebben, nou net gemist, de pointe net gemist. Dus legitiem, het staat er, maar wat wilde vooral Johannes toen hij daarvoor koos, want het is het enige evangelie waar dit verhaal in voorkomt. Wat wilde hij vooral meegeven hierin? En heb ik me eigenlijk ook wat laten inspireren door het feit dat het Johannes-evangelie, de meesten weten dat wel, maar ik herhaal het nog maar even, dat is geschreven nadat de andere 3 al niet alleen geschreven waren, maar ook redelijk bekend waren. De 3, Matthäus, Marcus en Lucas. Marcus was hoogwaarschijnlijk het eerste evangelie dat geschreven is. En Matthäus en Lucas citeren er ook heel veel uit. En die gebruiken ook nog een andere bron. in Duits kwellen, daarom wordt het ook wel bron Q genoemd. En die drie hebben dus heel veel gedeelten die of hetzelfde zijn, of Matthäus en Lucas hetzelfde zijn. En Johannes schrijft dan veel later zijn evangelie. En toch iemand die ook ooggetuige was, een geliefde apostel was. En hij wil duidelijk aanvullen op de andere evangeliën. En ook is hij eigenlijk nog meer dat hij een boodschap, een zie veel meer symboliek, vol van symboliek. En symboliek kan wel eens wat zwevend overkomen. En je moet er ook wel voor oppassen, door niet allerlei dingen dan zelf in te vullen. Je moet altijd eerst gewoon met de tekst zelf beginnen. Maar je moet wel verstaan dat bijvoorbeeld getallen en dit soort symbolen, dat zeker in die tijd, dat voor iedereen ook gelijk bekend was. Daar was geen vraag over, dat was duidelijk. Dit bedoelde hij. En hij begint dan ook gelijk zijn evangelie met, in het begin was het woord was bij God en het woord was van God. En kiest hier bewust voor een thema dat eigenlijk de eeuwigheid die bij het woord was, in de tijdelijkheid, in onze tijdelijkheid, het woord heeft onder ons getabernakeld, heeft onder ons gewoond. Dat is gebeurd, dat is het grote thema. De eeuwigheid breekt door in onze tijdelijkheid. En de andere evangeliën hebben dat ook wel, dat als Jezus zijn boodschap brengt, dan is het, kijk, de evangelische kringen hebben dat wel eens verengd. Niet allemaal, ik wil helemaal niet generaliseren, maar toch wel eens bijna het verengt tot onze persoonlijke verlossing. Nou is dat een heel belangrijk onderdeel ervan, want zo word je deel van het koninkrijk. Maar het grote verhaal, het grote plaatje, is God bouwt aan een koninkrijk. Hij maakt een koninkrijk en daar mogen we nu al deel van hebben en eens zal dat voltooid worden. Dat is het grote plaatje. Als hij de 12 apostelen, de 70 later uitzendt, dan zegt hij, zeg het maar, vertel het ze. Het koninkrijk Gods is gekomen. Roept ze niet direct op tot bekering, zoals Johannes de Doper dat wel deed. Dat ging dan bij Johannes de Doper vooral om persoonlijke reiniging, nog niet om verlossing. Maar Jezus die zegt, en nu is het koninkrijk Gods daar. Dat is de grote boodschap. En in dat kader plaatst, denk ik, hij ook dit verhaal van de bruiloft in Kana. Het is natuurlijk meer dan een verhaal, het is echt gebeurd. Als eerste wonder. Ook daar weer een symboliek, ga er maar niet te veel in. Maar hij kiest voor 7 wonderen. Eindigt met de opstanding van Jezus. Maar dit is het eerste wonder. Hij zegt het ook. Bij het laatste vers wat we net gelezen hebben. Dat eerste wonder is. En daarmee denk ik, en nu komt mijn interpretatie voor wat het waard is. Maar goed, daarom sta ik ook hier toch, om even wat meer toelichting te geven. En het is altijd het woord zelf, wat sterk is in zijn eigen kracht en wat geïnspireerd is door God. Die pretentie heb ik helemaal niet. Hoewel ik er wel voor bid en hoop dat de Heilige Geest me geleid heeft en ook daarop vertrouw. Tegelijkertijd mijn interpretatie. Maar mijn interpretatie van dit gedeelte is juist wel dat de apostel Johannes hier gelijk in het eerste wonder iets wil zeggen over dat nieuwe rijk, over dat koninkrijk Gods. Dat hij dat wonder gelijk symboliseert en inhoud geeft aan het rijk dat Jezus gaat stichten. En daarom is dan ook de wat langere titel van mijn preek, de bruiloft te Kana, schetst de contouren van het koninkrijk Gods. Dat wil hij denk ik vooral doorgeven hier. Dit is het koninkrijk Gods. Dit zijn karakters van het koninkrijk Gods. Dit gaat Jezus. Het is nog een eerste schets. Als je een schilderij maakt, maar eerst met houtskool voor degene die op zoek naar de nieuwe Rembrandt gevolgd hebben, zoals ik. Zo gaat dat. Even wat grote lijnen. Even een schets. En hij schetst hier een aantal grote lijnen. En vertelt daardoor iets voor ons over het koninkrijk Gods. Even een klein zijpaadje. Wil ik toch even in ieder geval ook genoemd hebben. Die wat symbolische betekenis van het bruiloft van Kana komt ook eigenlijk in de liturgie tot uiting van zowel de katholieke als Oost-Orthodoxe kerk. De Oost-Orthodoxe kerk zelfs als een zeer essentiële. Die beginnen na de geboorte van Jezus met de zogenaamde 3 zondagen van de Epifanie. de openbaring, de verschijning van Jezus. En dan is de eerste zondag de aanbidding der wijzen. Dat is een enorm feest in de Oosters-Orthodoxe landen. Vaak ook een kinderfeest, ook in Spanje trouwens. De tweede zondag, dat is de bruiloft van Cana. En de derde zondag is de doop van Jezus. Drie die zij zien als kernelementen bij het begin, dat Jezus zich openbaart als zoon van God. Eigenlijk zegt hij hier, het is een beetje, mijn tijd is nog niet gekomen, maar ja, op aandrang van zijn moeder verricht hij toch dit grote wonder. Dus vanmorgen wil ik even wat dieper ingaan op wat betekent nou dit gedeelte in het licht van het Koninkrijk God. Even wil ik nog even laten zien waar Cana, ik weet niet of hier, ik geloof het wel, hè? Ja, hier ligt het en u ziet het, Nazareth ligt hier, meer van Galilea hier, Tiberias, Capernaum, allemaal langs de zee. Het ligt een beetje in, binnen het land, maar goed, ook weer niet zo heel ver van Nazareth. Dus het zal waarschijnlijk familie geweest zijn, op zijn minst kennissen, dat ze naar de bruiloft gingen en ook Maria aanwezig was. Hij nam zijn discipelen mee en zo vindt dat hier plaats. Nou, wat zijn dan de karaktereigenschappen van dit, het Koninkrijk Gods, zoals we dat hier zien in het verhaal van Cana? In de eerste plaats iets waar je niet meteen misschien als argeloze lezer uit de 20e en 21e eeuw aan zou denken, maar zeker voor die tijd herkenbaar geweest moet zijn. Water is lange tijd, ook in ons land trouwens, niet gebruikt om te drinken. Tenzij het gekookt was. Er zaten allerlei ziektekiemen in. Daarom hebben wij, de lage landen, de noordelijke landen, een biercultuur gekregen. Omdat bier, omdat het gegist was, niet die ziektekiemen bevatte. En in de wat zuidelijke landen gebruikten ze dan, zoals ook Israël, gebruikte men wijn. Ook tafelwijn. Rina nog op de kostschool zat, als 12, 13-jarige, dronk zij tafelbier bij het ontbijt. Dat zat zo. Niet bij het ontbijt? Wanneer wel dan? Bij de warme maaltijd, sorry. Ik weet wel dat waarschijnlijk ben ik daar even mee in de war, dat ik bij het ontbijt in Duitsland van een zure brood en tafelbier kreeg. Dat vond ik nog wel opvallend. Hoe dan ook. Maar dat is eigenlijk nog vanuit die traditie dat je water niet dronk, omdat dat gevaarlijk was. Omdat het allerlei ziektekiemen had. En wat doet Jezus in dit wonder? Hij verandert water in wijn. Hij laat eigenlijk zien van ja, de tijd dat alles, de mensheid vermengd was met de zonde, dat wordt veranderd. Water, dat heb je normaal, zeker als je dorst hebt, dan verlang je naar water. Je kent dat plaatje wel van iemand in de woestijn, water, water, water. Maar ja, als het dan gevaarlijk is, als je er dood aan gaat, ja, dan het bizarre van mensen die bijvoorbeeld op de zee dobberen en die vreselijke dorst krijgen. En dus zitten midden in het water, maar ze kunnen het niet drinken. Want het is, ook dat is natuurlijk om andere redenen heel gevaarlijk. Maar in ieder geval, zo is het. Ja, ook in onze tijd, je verlangt ergens naar het goede, want water is op zichzelf goed, maar het is zo vermengd met allerlei dingen die je ziek maken, die uiteindelijk ervoor kunnen zorgen dat je sterft. En het loon voor de zonde, zoals de Bijbel dat ook zegt, is ook de dood. Maar, dat is dan de wijn, de genade van God is het eeuwige leven in Christus Jezus. Hij zegt, ja, dat wat vermengd is met zonde, dat verander ik nu in de wijn. En ik moest denken aan een illustratie. Ik moet eventjes, gelukkig heb ik zo'n microfoontje. Ik had die eigenlijk van tevoren moeten klaarzetten, maar ik doe het nu even zo. Ups, sorry. Die mijn goede vriend, Willem van Schaik. Stel nou, er is een stoel en je ziet er een groot plakkaat op. U kunt zich dat wel voorstellen, waar nat op staat. Nou. En ik kan het lang niet zo goed als mijn goede vriend Willem. Maar ik loop daar langs, hij ziet nat en hij denkt, nou, even proberen. Oh, valt wel mee. Nou, hij gaat lekker zitten. En dan krijg je het er niet meer af. En zo is het met de zonde. Want je ziet nat en je denkt, en het kan eigenlijk niet zo'n kwaad. Maar op een gegeven moment in die illustratie, dan komt er natuurlijk iemand in een witte jas of zo binnenlopen en die haalt die stoel van hem af. Want dan kwam het zelf niet meer. Ik vind ook een mooi beeld dat uiteindelijk, en dat is natuurlijk ook wat de Bijbel schetst, ik kom daar later nog wat meer op terug, is dat je verlost wordt van iets waar je zelf eigenlijk niet meer los van komt. Je zit eraan vast, maar als er nat op staat, is het toch de verleiding om te kijken, is het wel nat? En als je denkt, nou, het valt wel mee, en voor je het weet zit je eraan vast. In ieder geval, het eerste wonder. Even zien. Ja, sorry. Die hebben we ook gedaan. Het tweede beeld, wat misschien nog wel veel duidelijker is en dat ook voor ons meteen in het oog springt, is dat er met het nieuwe tijd, met het Koninkrijk Gods, is er ook een tijd wat wij natuurlijk doen. Dat maakt vrolijk. En zeker in die tijd, als er bij een bruiloft, nou moet ik wel zeggen, de wijn die wij drinken, overigens vandaag aan de dag, heeft veel meer alcohol dan de wijn die in die tijd bijna altijd versneden was. onze wijn toch al gauw zo'n 12-13%. Zware wijn soms nog iets meer zelfs. Maar in ieder geval, in die tijd zit je toch op zo'n 4%. Dus was wat dat betreft. Maar het wat 4% maak je ook nog wel vrolijk. En dat was toch het beeld wat men daarbij had, dat je van wijn vrolijk was. En als je een bruiloft had zonder wijn, ja, dat was eigenlijk een schande. Dat kon eigenlijk niet. Want dat, juist dat waren tijden dat je vrolijk mocht zijn. Even de dagelijkse sores vergeten en je had iets te vieren en dan mocht je vrolijk zijn. Ik denk dat hier, waar water in wijn verandert, hier verandert de tijd, we hebben dat al een beetje gezien in die tekst uit de Romeinen 6, van de wet, waardoor je gered moest worden, de 10 geboden, zeg maar even simpel gezegd, maar eigenlijk de volledige wet, waar ook de Joden deden, ook in de tijd van Jezus, tot op de dag van vandaag overigens, enorm hun beste, ze hebben die wet opgesplitst in meer dan 600 regels. En zoveel passen op zaterdag, op Shabbat, en zo dit niet en dat niet. En zo moet je handen waar. En dit moet je naar dat. Allemaal en probeer je één voor één aan te houden. En uiteindelijk moest iedereen tot de conclusie komen dat het je gewoon niet lukte. Zoals Romeinen 3, vers 23, dat zegt, ja, alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dus die tijd van de wet werd veranderd door de tijd van de genade. En wat een prachtig symbool is dat. De tijd van de droogte. Hè? Hoewel water niet droog zou moeten zijn, maar het is wel droog qua smaak. We hebben het nu even over de smaak en de effecten ervan. En daartegenover de tijd van de wijn, de tijd dat je vrolijk mag zijn, dat je mag leven vanuit de genade. Niet de hele tijd moet denken, doe ik het wel goed, is dit wel goed, is dat wel goed. Even nakijken, hoe zat dat ook weer precies. Nee, maar dat je mag leven vanuit die genade. ik heb het daar toen net al even genoemd. Dat was de tijd van de wet. Prachtig wordt dat door Paulus beschreven in de hoofdstuk Romeinen 7. Als u tijd heeft vandaag en u kan dat nog eens nalezen. Als je dan toch bezig bent, lees dan ook maar gelijk Romeinen 8 even door. Om dan, want het gaat over van de persoon die helemaal in die wet verstrikt raakt, gevangen raakt. En dan vanuit de persoon die gaat leven vanuit de geest. En waar Romeinen 8 dan weer veel meer over vertelt. Maar even dit gedeelte innerlijk, zegt Paulus hier, stem ik vol vreugde in met de wet van God. Ja, dat is een goede wet, die regels zijn goed. Het is een beschrijving van hoe God ons bedoeld heeft en ons gemaakt heeft. Het is goed, maar in alles wat ik doe, zie ik een andere wet. Het bordje nat, weet u wel. Hij wordt getrokken door dat andere. Hij voert strijd tegen de wet, waarmee ik met mijn verstand instem en maak mij van een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood. God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer. En dat hele hoofdstuk beschrijft het op een prachtige manier. Dit is de tijd van de water, die je niet kan houden. De nat, je wordt erdoor getrokken, je zit eraan vast. Naar de tijd van de genade, de tijd van Jezus die voor ons gestorven is en waar die voor ons de wet heeft vervuld. En waar we voortaan vanuit genade mogen leven. En een ander detail die ik nog even erbij wil noemen, om ook weer te laten zien, die genade van God die is overvloedig. Hè? Hier zien dat die wijn symbool staat voor die tijd van de genade, van de liefde van God, zou je ook kunnen zeggen. Die laat zien hoe lief hij ons heeft gehad, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. Die genade gebaseerd op de liefde van God. En een metrete, dat staat er even zo, en er waren daar bakken voor de reiniging. En je ziet al dat water, dat werd niet direct gebruikt om te drinken, maar voor de reiniging. Allerlei reinigingsrituelen. Zei Jezus, vult ze tot de rand. 2 à 3 metreten. Dus een metreten is ongeveer 40 liter. Dus maximaal heeft hij 720 liter. Hè? 6, dus, zeg maar 3, als het er 3 waren, 120 liter keer 6. 100, dat is een aardig feestje, toch? 720 liter wijn. Nou, dat kun je wel even doorhalen in ieder geval. Maar het laat ook weer wel iets zien. Ja, het is al heer. Ja, als hij 100 liter had gemaakt, was er ook al voldoende geweest. Nee, hupsakee. Overvloedige genade. Er is heel veel genade. Er is heel veel reden tot feest. Laat het feest gaan, zegt Jezus. En dat feest wat dreigt in mineur te eindigen, dat eindigt in een geweldige majeur. Dus een tijd van vrolijkheid, een tijd van vreugde, tijd van droogte verandert in een tijd van overvloed, een tijd van genade. Het derde aspect, en even een mooi plaatje van de bruiloft en de watervaten die gevuld worden, nou die waren wel een beetje meer als die 120 liter konden bevatten, maar toch, het is maar een beeld. En daarom was ik zo blij met het lied over de toekomst, Connie. Want hij vermeldt het ook heel nadrukkelijk. Hè? Het moet ook wat geweest zijn dat een van die knechten die Jezus had bevolen om dat met water te vullen. En hij zei, breng het naar de ceremoniemeester. Nou, kennelijk was deze ceremoniemeester een finoloog, een wijnkenner. Hè? En hij proeft het. En hij zegt, wauw, dit is de allerbeste. Hoe kan dat nou zijn? En hij zegt er ook heel eerlijk bij, ja, meestal begin je met de beste wijn. En als ze een beetje dronken zijn, dan proeven ze toch niet meer zo. Dan zet je er wat slechtere wijn voor. Dat doet me denken aan een broer van Rina's zwager. Het was een beetje een loesje figuur, moet ik zeggen. Ik zal zijn naam dan ook maar niet noemen. Maar die had een restaurant in België. Rina komt uit België. En die had dus ook de gewoonte, als een mensen kwamen eten of er was een groot feest, dan begon hij altijd, dan ging hij demonstratief de flessen ontkurken en dan had hij hele goede, vooral dure wijn, dat schonk hij. En dan nam hij die flessen mee, die leeg waren, en die vulde hij achterin, zonder dat iemand het zag, met slechte wijn. En dan wachtte het feest voordat dat men meer beschonken was, proefden ze dat toch niet, en hij kon het maar, die dure wijn, in rekening brengen. Dus het was niet alleen in de tijd van Jezus, maar toen ook. Maar dit zegt echt Johannes, die zo zijn tekst uitkiest en zo vol van symboliek. Dit zegt hij niet zonder reden. Hè? Of als gewoon maar een leuk detail, dat is het op zich wel. Maar dan moet je toch iets dieper denken. Waarom zou hij dat genoemd hebben? Omdat het einde van het feest symboliek is voor de voltooiing van het Koninkrijk Gods. En dat is de tijd als het vervuld wordt, als het volkomen is. En dat is de beste wijn. Mensen, laten we dat grote plaatje in deze toch wel wat bedrukkende tijd, dat is het. En het stemt ons ook en het drijft ons ook om te bidden. Maar tegelijkertijd het grotere plaatje zien. Het beste komt nog. En Ellie en Rickert hebben er ook een prachtig liedje van gemaakt. Moet je maar opzoeken met YouTube. Als ze het over de bruiloft van Cana hebben, dan hebben ze dat er ook uitgehaald. Het beste komt nog. Corrie ten Boom heeft er ook een boek over geschreven. Het beste deel komt nog. Denk in Bijbels perspectief. Juist van, ja maar, God die heeft alles uiteindelijk zo gemaakt, dat uiteindelijk, als alles vervuld is, als die nieuwe hemel en aarde komen, wie zijn er dan nog? Met wie gaat God de eeuwigheid in? En dat is denk ik het, voor mij in ieder geval, als wij zouden vragen, zeg nou in één zin, wat is de kern van jouw theologie? Wat is de kern van jouw leer? Dan is deze zin. Die komt echt van mezelf over. De eeuwigheid, het plan van God is de eeuwigheid in, samen met hen die vrijwillig gekozen hebben zijn liefde te aanvaarden. In één zin. Dat is het plan. Dat is de laatste bladzijde. He, als je de laatste bladzijde. Soms helpt het wel. Ik raad het niet aan, want de plot is weg. Maar soms ben je zo nieuwsgierig hoe het afloopt, dat je even naar de laatste bladzijde gaat. Wat staat er dan precies? Hoe loopt het af? Mensen, het beste komt nog. Zo loopt het af. Het plan uiteindelijk. Gaan we de eeuwigheid in met alleen zij die vrijwillig gekozen hebben om zijn liefde te aanvaarden. Zo heeft God het gemaakt. En dan is het plan van God tot zijn voltooiing gekomen. Hè? En daarom, om toch maar eventjes weer die laatste, het is bijna de laatste bladzijde. Hè? Maar goed, de rest is ook prachtig uit het boek van Openbaringen. Hè, wat we hier lezen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. Nieuw is wel interessant trouwens, is hier het woord kainos. Dat wil niet zozeer zeggen dat het helemaal weg is en niet helemaal. Maar kainos wil zeggen vernieuwd. Een vernieuwde. Hè? Dus vanuit de rudimenten komt er iets heel nieuws. De eerste aarde was voorbij gegaan, de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, de Nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. Inderdaad, Connie verwees er ook al even naar. He, die bruiloft van Cana verwijst ook naar die uiteindelijke bruiloft van Jezus met zijn bruid. Zijn bruid, de gemeente, he, zoals we lezen in Efeze onder andere. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Mensen, wat een tranen weer in deze tijd. Wat een tranen in Oekraïne. Uiteindelijk is dit de belofte. En de dood, hij zal niet meer zijn. De angst voor de dood die we vele mensen nog hebben. Ze denken, is afgelopen. Hij zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Het beste komt nog. Het beste komt nog. He? Dus even samenvattend, als we denken aan de bruiloft in Cana, Denk ook aan het karakter van het Koninkrijk God, waar we nu al deel aan hebben, maar dan ook nog in voltooide vorm zichtbaar gaat worden. In de eerste plaats, het is een tijd van genade. De zonde heerst niet meer. Christus heerst en met hem heerst de genade en de liefde van God. Daar gaat het om. Het is een tijd van vreugde. Het water, tijd is voorbij, zeg maar. Het is nu de tijd van de wijn. We mogen vrolijk zijn, we mogen vreugde zijn. Want hij heerst. Hij heeft nu dan alles in zijn hand. En uiteindelijk, het beste komt nog. Het beste is voor het allerlaatst bewaard. De bruiloft van Kana ligt een tipje van de sluier op en geeft ons eigenlijk een voorproefje van het Koninkrijk van God. Een soort trailer, hè, die we heel veel op tv zien van, kijk naar dit programma. Dat zegt de bruiloft van Kana, kijk, dit komt nog. En daar pakken we het mooiste geschenk uit dat er bestaat. De genade van God. Daar staan wij oprecht en bewust vrolijk. En God heeft voor ons het allerbeste voor het laatst bewaard. Daar willen we toch allemaal deel aan hebben. Amen. Amen. Zullen we bidden met elkaar? Heer, ik wil u danken. Dank u voor uw rijke woord. Dat, ja, echt als een diamant, maar net hoe het licht er soms opvalt, allerlei prachtige inhoud aan ons door wil geven. En, ja, zo wil u met dit verhaal, Heer, ook aan ons iets vertellen over het Rijk. Waar we nu al deel aan hebben en waar we de eeuwigheid mee in zullen gaan met elkaar. Dank u dat u zo ons en bidden we ook toe voor al die mensen die nu zo hopeloos in nood zijn en het helemaal niet meer zien zitten, dat ze toch een glimp, meer dan een glimp, de volheid van dat koninkrijk mogen zien en beleven, Heer, te midden van hun ellende. Ja, help ons zo in deze tijd daar ook op te zien, om wat er nu gebeurt in het grotere plaatje een plek te geven. Heer, en dan weten we dat uiteindelijk uw genade en dat uiteindelijk de vreugde die we in u hebben, dat zal overwinnen. Heer, hou ons oog daarop gericht. Ook mensen die nu gewoon persoonlijke problemen hebben, even los van alle grote wereldproblemen, pandemie, oorlog. Heer, help ons, help mij, help ons allemaal, maar ook individueel, om ook die kleine problemen, in het licht van die andere grote wereldproblemen, maar die voor die personen die dat nu ondervinden helemaal niet klein is, maar een beheerst bijna en een weg trekt van het goede. Heer, help. Ze geven door uw geest licht op wie u bent en op uw rijk. En Heer, dan zijn die problemen er nog, maar dan zijn ze toch niet meer zo allesbepalend. Heer, help ons om zo dagelijkse sores, problematiek, lichamelijke ongemakken, twijfels, Heer, met u als het ware te bespreken en ze dan weer vanuit u te gaan bezien. En dan geloof ik en dan weet ik, Heer, dat er al een heel stuk genezing kan plaatsvinden. En dan bent u ook nog een God die werkelijk kan genezen. Dat bid ik u allemaal toe en daarin wil ik u ook hoofd voor hoofd en hart voor hart zegenen. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Voor degenen die kunnen, mag ik u uitnodigen te gaan staan. Anders ontvang gewoon de zegen terwijl u zit. Mogen de Heere u zegenen en u beschermen. Mogen de Heere het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heere u zijn gelaat toewenden en u vrede geven, dat de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Amen.